Ik wil graag met u gaan lezen uit Genesis, hoofdstuk 8. Als u dat wil opslaan. Genesis. Hoofdstuk 8. We lezen vanaf vers 20 en daarna zullen we tijdens de toespraak zullen we telkens weer andere dingen lezen, maar eerst even vers 20. Genesis 8, vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En de Heere rook die aangename geur. Vader, wij bidden u dat we ons verheugen mogen in die aangename geur die u hebt geroken. En dat er een offer in ons hart mag zijn, waardoor onze ogen mogen opengaan voor de heerlijkheid van uw genade. Deze morgen wilt u ons die genade schenken. Wij bidden u dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, genade is iets heel bijzonders. God die ruikt de aangename geur van Noach. Noach die heeft de ark gebouwd, is daar een jaar in geweest ongeveer. En stapt daaruit. En het eerste wat hij doet is een altaar bouwen. En dan ruikt de Heere God dat. En dan staat er en de Heere zei in zijn hart. We krijgen een beeld van het hart van de Heere. En even verder staat er dan, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens, de gedachtespinsels van zijn hart. Dan gaat het ook om het hart van de mens. Dus we krijgen een beeld van het hart van God en het hart van de mens. Ik weet niet of u een beeld hebt van uw eigen hart. Maar hier staat er dat het hart van de mens is immers slecht van zijn jeugd af. Dat is een hele zware constatering. Die komt uit de vaders hart. Dat is schrikwekkend eigenlijk. Ik heb gehoord dat Europa, het parlement, die is nu bezig met wetsvoorstellen te maken om alle christelijke feesten in Europa van naam te veranderen, waar niet meer Christus in voorkomt. Dus Pasen een andere naam te geven, Kerstfeest een andere naam te geven. Want in Europa wil men niet weten van deze kwalificatie, dat de mens slecht is in zijn hart. En dat is ontzettend belangrijk dat je dat begrijpt. Want wanneer je dat niet begrijpt, snap je de hele Bijbel niet. Dan gaat de Bijbel een verschrikkelijk boek worden dat men gaat verbieden. Maar als je dit gaat begrijpen, is die Bijbel indrukwekkend mooi. Is het zo'n verademing om dat te lezen, de eerlijkheid van de Bijbel. Al die spanningen, al die mensen die hun zegje zeggen en daar niks van deugt. De aartsvaders die zoveel fout gaan, Isaac en Jacob. Ik ben zo blij met hoe de Bijbel dat beschrijft, want het deugt allemaal niks van. En ik beschrijf dat vrij uitgebreid in mijn boek De Harmonie in het Hart. U moet dat maar eens aanschaffen en dan komt u tot de ontdekking. Ja, zelfs Jacob was een puinhoop. Hij bedroog zijn vader en moet op vluchten. En weet je, maar we krijgen een blik in Gods vaderhart. En daar staat er, en de Heere zei in zijn hart. Er is dus een samenspraak in God. Ja, dat is indrukwekkend. God spreekt in zichzelf. Ja, dat is iets unieks. De islam die zegt dat God barmhartig is en liefde is, maar dat kan niet. Want God is eeuwig. En als God liefde is, moet hij iemand hebben die hij lief heeft. Want anders is liefde zinloos. Dus wij geloven in een drie-enige God. De liefde is eeuwig. En God sprak in zijn hart. Er is communicatie in God. Een eeuwige communicatie. En dat is uniek. Dat kent men in de islam niet. Vandaar ook dat God ver weg is. Er is niet te spreken met die God. Die God die is willekeurig. Maar onze God is een God die spreekt. En die God heeft gesproken. En communicatie is iets eeuwigs. Liefde is iets eeuwigs. Is niet gekomen onder ons mensen. Maar die is van eeuwigheid. En in God is daar communicatie. En ja, het is heel uniek. God heeft de aarde geschapen in 6 dagen. En op de 5e dag, toen had hij alles klaar. Toen had hij heel de aarde klaar. Voor het grootste wat hij ging scheppen, en dat is de mens. Maar voordat God dat deed, nam hij een pauze. We lezen dat zo prachtig in Genesis. Hoofdstuk 1. Daar staat dan dat God, die zegt dan, als hij dan de mens geschapen heeft, dan zegt hij in vers... Dat weet ik niet meer, maar... En God zeide, laat het water wemelen. En God schiep de grote zeedieren. En dan zegt hij, wees vruchtbaar. En dan staat er, vers 26, en God zeide, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al het kruipende dieren. En dan staat er in vers 27, en God schiep. Maar voordat hij de mens schiep, had hij overleg. Overleg in zichzelf. Hij had een pauze. Want God wist dat met de mens te schapen, hij iets fenomenaals schiep. Maar hij wist ook dat met het schapen van de mens hij een onvoorstelbaar risico liep. Dat wist God. En hij kende dat risico heel goed. Want hij wist dat hij mensen zou scheppen en op een positie zou zetten van heersen. Heersen over de aarde. En hij wist dat de mens zou alles op de aarde kunnen leiden. Hij gaf hem die gigantische positie. En hij gaf hem kwaliteiten die bijna goddelijk waren. Hij heeft de mens bijna goddelijk gemaakt. Maar hij wist dat wanneer de mens in opstand zou komen, dat ze heel zijn schepping zouden kunnen vernietigen. Dat wist hij. En daarom had God overleg. Hij zegt, we gaan nu mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En we gaan hem maken afhankelijk van ons, totaal. Maar als die fout gaat, gaat hij zeggen dat hij onafhankelijk is. En die kan gigantisch veel. Maar het zal dan finaal mislopen. En dat liep mis. Er kwam opstand in het hart. Omdat de mens zo hoog is, wilde hij nog die stapje hoger. Hij wilde op de eerste plaats. Daarom wil de leiding van Europa niet hebben dat er in enige wet van hun de naam van God komt. Zij willen heersen. Nu, dat kunnen ze. En die positie hebben ze gekregen van de Heere God. Maar het is fataal. Onze aarde zucht. En is in barensnood. Nou, en hier staat dan dat dat hart van de mens van zijn jeugd af aan slecht is. Nou, na die zondeval krijg je dan de ontwikkelingen van Kain. die steeds groter wordt en als een virus zeg maar over de aarde gaat. En dan staat er in hoofdstuk 6, krijgen we weer een blik in het hart van God. En daar staat er, toen kreeg de Heere berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. Ja, krijgen we weer een idee van Gods hart, berouw in zijn hart. Nu, je kunt je niet voorstellen wat er was in die periode. Ik lees Knak Magazine, dat is een magazine, ik weet niet, vergelijkbaar met Elsevier zeker een beetje in Nederland. In België is dat een heel prominent magazine. Elke week komt dat uit. En daar hebben ze een dossier over machtsmisbruik gebruik in gezinnen, van mannen naar vrouwen. En als je dat eerste verhaal leest daarin, een getuigenis van een vrouw, dat is zo weerzinwekkend. Dat is zo afschuwelijk, dat ik het bijna niet nauw durf te vertellen. Waar een groep, een vrouw verkracht, films maakt. En die vrouw compleet kapot is. En ze dan een poosje laat herstellen en dan de films gebruiken om die vrouw geld af te persen. Is zo weerzinwekkend. En dat was er voor de zondvloed. Dat was de situatie. En God zei, het kan niet anders, ik moet het vernietigen. Het moet eraan. Ik kan er niet meer bij. Ik twist, maar niemand luistert. En dus God doet het onvoorstelbare. Laat een ark bouwen. En Noach en zijn kinderen gaan daarin. De dieren gaan daarin. Heel Gods schepping blijft intact. En God vernietigt de aarde. Nou, u kunt u niet voorstellen. En u kunt u natuurlijk wel voorstellen dat als mensen die niet in God geloven dit lezen, dat ze dit naar het Rijk der Fabels. Maar aan de andere kant zie je dat onze generatie steeds meer eigen wetten uitvaardigt om alles proberen in kaders te krijgen. Want ze hebben alles losgelaten. De kranen staan wijdwagen open. En ze proberen te dweilen terwijl ze alles open laten staan en God niet aanvaarden. En het meest gruwelijke zien we rondom ons gebeuren. Daarom is die kwalificatie hier van God dat hij zegt, de mens is slecht van zijn jeugd aan. Is een hele goede kwalificatie. Het is een juiste. Maar God zegt er iets bij. En dan zegt hij, en ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. God zegt hier iets magistraals. Hij zegt, ik zal de aarde niet meer verwoesten. Zoals ik gedaan heb met Noach. Voor Noach met de zondvloed. Plaatselijk zal het helemaal onstuimig zijn, maar de aarde zal niet meer ten onder gaan aan dit. En God gaat dan in een verbond met Noach iets unieks doen, iets grandioos doen. God gaat een verbond met Noach maken, dat ik met u ga uitleggen, waarin hij de zonde, de kracht van de zonde gaat beteugelen. Waar hij binnen een kader gaat zetten. En ervoor zorgt dat de zonde niet meer zo diep ontwikkelt als net voor de zondvloed. God zorgt ervoor dat hij er nog bij kan. Dat er iets gaat gebeuren waarin hij nog bij de mensheid kan. Hij laat ze niet los, maar hij creëert een kader. En dat is het verbond met Noach. Een indrukwekkend kader. En dat kader heeft als uitgangspunt, ik zal de aarde niet meer vernietigen zoals ik gedaan heb met Noach. En dat is Gods vaderhart. Dat is de algemene genade. En zoals het eraan staat, als God dat verbond zo zegt, dan zegt hij dit. En God zeide tot Noach, vers 8 van hoofdstuk 9, en zijn zonen met hem. En zie, ik maak mijn verbond met u en met uw nageslacht na u. En met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u. Dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te grond te richten. Ja, God zegt, God heeft een verbond gesloten met de aarde, met de dieren en met alle mensen, goddelozen en gelovigen. Mensen die God zoeken en die God verachten. Hij heeft een algemeen verbond gesloten, een algemene genade. En wij mogen leven uit die algemene genade. En dat is een grote zegen. Als wij daaruit mogen leven. Daarom moeten wij daar eerbiedig mee omgaan. Met de algemene genade van God. En Gods vaderhart is bedroefd over alles wat er op aarde gebeurt. Maar het zal nooit meer een actie voortbrengen van de aarde te vernietigen. Totdat openbaring, totdat alles vervuld is wat in zijn hart is en wat hij wil, een bruiloft van het lam. Hij wil een volk apart voor zijn zoon, voor Jezus Christus. Een volk als een bruid voor dat aangezicht van zijn zoon. En hij zal niet ingrijpen in de aarde, in zijn schepping, totdat alles vol is. En het boek Openbaring is vol. Het boek Openbaring is het boek van zeven. De alle zevens, wel 20 zevens. En al die zevens die zeggen het is vol. De gemeente is vol, de zonde is vol. Alles is vol. En dan zegt God, ja, nu is er geen uitstel meer. Nu ga ik opnieuw. En dan zien we eigenlijk opnieuw de soort plagen van Egypte. Dat is de algemene genade. Nou, laten we eens kijken naar wat God doet. En dat is heel bijzonder wat God doet. Het eerste wat hij doet is, hij zegt dan, voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. God zegt, ik zal altijd zorgen voor de seizoenen. Ja, dat is voor ons iets automatisch. Ik weet niet of u daar rekening mee houdt, maar we zijn blij dat het nu weer de kortste dag is. We gaan deze komende week weer de dagen wat verlengen. Dan krijgen we wat meer licht. En dat is elk jaar hetzelfde. Ja. Dat is automatisch, denken wij. Maar God zegt, nee, ik zorg daarvoor. Ik zal ervoor zorgen dat alles volgens de orde van mijn schepping zal verlopen. Ik zal niet meer ingrijpen. Ik zal dat niet veranderen. Maar ik zal zaaitijd en oogsttijd. En daar, dat is fantastisch. In de lente gaan we zaaien. En in de herfst gaan we oogsten. En we kunnen eten. En God zorgt daarvoor. Niet denken, dat is automatisch. Niet denken, dat is allemaal toeval. Dat is allemaal gecreëerd in de miljoenen jaren. Want er zijn dan ook in die miljoenen jaren of in die miljarden jaren perioden geweest dat half was. En ik weet niet hoe je half kan eten en hoe je half kan. Dat gaat allemaal niet. Dat is allemaal klaargemaakt. Dat was klaar toen de mens geschapen werd. Toen had God gezorgd voor bomen met fruit. Hij had de mens, hij had de aarde klaargemaakt voor de mens. En de mens is groot. De mens is indrukwekkend. Maar de mens is gevallen. En als christenen horen we nederig te zijn. Dus daarom zijn we dankbaar voor die seizoenen. We zijn als christenen geen mopperaars. Maar we zijn bewonderaars. Die zeggen, wauw. Wat prachtig. Deze week gaat het vriezen. Althans in Vlaanderen. Ik weet niet hoe het hier zal zijn. Maar in Vlaanderen gaat het vriezen. En dan zeggen we, wauw, wat mooi. Het seizoen is daar weer. God heeft algemene genade gegeven. En God houdt zijn verbond. Het is niet automatisch. Het is niet de weermannen die dat zo leuk kunnen zeggen. We hebben goed weer besteld voor jullie. Weet je wel. En ik weet, het is ludiek, maar het is ook de tendens van de wereld. Maar wij moeten beseffen dat alles wat wij krijgen, alles wat op onze tafel staat, niet verdiend is. Genade, ook al heb je een zere rug van al je arbeid. Het is genade. Het is het verbond dat God met Noach heeft gesloten. En dan gaat God verder en dan zegt hij, toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zeide, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde. Ja. Er is enorme angst onder de mensen. En zeggen, goh, moeten we onze kinderen krijgen? Wat gaat er met onze kleinkinderen gebeuren? Maar wij zijn christenen. Wij zeggen, er is een belofte van God. Er is een belofte en een opdracht van God, vervult de aarde. Laat ons niet bang zijn, maar laat ons weten dat God zal zorgen. En laat ons niet bang zijn van allerlei moeilijkheden die op onze weg komen in de toekomst. Want God zorgt. God heeft een algemene genade gegeven, de genade van vruchtbaarheid. Ja, en er is veel gebrokenheid. Want we weten dat er velen zijn die onvruchtbaar zijn en dat is een intens verdriet. Maar de algemene genade is daar. En God zegt, vertrouw op mij. Ik zorg voor heel mijn schepping. En ik heb een plan. Ik heb een plan dat ik geopenbaard heb met mijn schepping. Ik wilde graag dat mijn heerlijkheid, mijn glorie, buiten mij openbaar zal worden. Dat was God. Je moet niet denken dat God de schepping nodig had. Dat heeft hij niet nodig. God is een drie-enige God. God is totaal tevreden in zichzelf. Hij is van eeuwigheid God. En hij is altijd tevreden geweest. Ook nu is hij tevreden. Ook al is hij smart in hem. Maar God wilde graag dat zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit buiten hem openbaar zou worden. En dat buiten vandaan zijn glorie naar hem toe zou komen. En dat is wat God diep verlangt. En toen de schepping van hem afviel en de hele schepping de mens volgde, omdat de mens de kroon van de schepping is, toen smartte het in Gods hart. Want hij zegt, ai, 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 nu had ik de schepping me gemaakt tot een glorie voor mij en nu vertrappen ze mijn schepping. Maar God zegt, maar mijn plan, wat ik voor ogen heb, zal niet falen. Ik zal algemene genade geven aan de wereld en ik zal daarbovenuit specifieke genade geven om een volk te vergaderen en die aan mijn vader hart te drukken. En ik zal daar alles voor alles over hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zal daarvoor eerst de algemene genade zal ik laten gaan, altijd, door alle eeuwen heen. En God, hij zegende de mensheid. En we lezen dan verder in die prachtige passage van Gods verbond. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij de dieren. Ja, prachtig is dat. Er is een God heeft iets gecreëerd tussen de dieren en de mensen. Er is veel zonde gekomen, gebrokenheid. Er zijn roofdieren gekomen die de mensen belagen. En God zegt, ik ga dat allemaal reguleren. Ik ga dat verzorgen dat je niet in angst hoeft te leven. Er zal schrik zijn tussen de dieren, bij de dieren. Voor de mensen. En bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt. En bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Ja, dus er is een afstand gekomen tussen dieren en mensen. Omdat dieren onredelijk kunnen zijn. Dieren die kunnen aanvallen. En er is een natuurlijke schrik. Wat een zegen is dat. Nu, in België staat alles op zijn kop. Vooral Limburg. Omdat er veel wolven zijn. En de mens is bang voor de wolven. Maar het bijzondere is dat wolven bang zijn voor mensen. Die zijn heel bang voor mensen. Dat is door God gegeven in het verbond met Noach. En dan staat er, alles wat beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. God geeft een nieuw voedsel. Waarom dat precies is, begrijp ik niet echt. Het kan zijn dat God wist dat er storm over de aarde zal komen, dat er vele oogst vernietigd zal worden en dat hij het menu voor de mensheid uitbreidt. Allen die vegetariërs onder ons zijn ten spijt, maar God heeft dat aanvaard, God heeft dat gewild. U mag vegetariër zijn. U mag daar ook fanatiek in zijn. Maar u mag niet zeggen dat de Bijbel dat verbiedt. Want dat is niet zo. Het is door God bepaald. En dan staat er, ik heb het u allemaal gegeven. Evenals het groene kruid. Maar vlees met zijn leven, met zijn bloed. En nog in, dat mag u niet delen. En God zegt hier, pas op. Pas op. Dat je niet wordt als die roofdieren. Maar dat je eerbied hebt voor de dieren. Ook al eet je ze. Maar je behandelt ze met grote eerbied. Want ik heb dat gemaakt. En zo, wij krijgen hier de opdracht om niet zomaar dieren af te schieten voor de lol. Om niet zomaar dieren af te schieten en dan al het bloed erin te laten. En een dier te laten lijden. Er is een diepe eerbied voor Gods schepping bij elke christen. Rondom dieren. Hou dieren. U mag ook lekker vlees eten. Maar u mag niet dieren martelen. U mag niet voor uw eigen welzijn en voor uw rijkdom dieren onbarmhartig benaderen. Het is Gods schepping. U zal eerbied moeten hebben voor de schepping. Doe je dat niet, krijg je hele grote problemen. Krijg je grote noden. Zo God zegt, mijn algemene genade, goed in de gaten houden. En dan zegt God dit. Voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed. Voor uw levens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Nou, hier gebeurt iets unieks. God zegt, ik heb tot nu toe de aarde, de mensheid, aan zijn lot overgelaten. Ieder was baas in zijn eigen huis. En ieder die was een vijand van zijn buren. Maar nu ga ik daar regels in maken. Ik ga iets organiseren. En hier zien we de oorsprong van de regeringen. Hier zien we de oorsprong van menselijke macht over andere mensen. Als iemand doodt, dan is daar een instantie die ervoor zorgt dat de moordenaar voor het gerecht komt. En dan wordt hier gezegd doodstraf. Ook dat kunnen we dus niet zeggen, dat de doodstraf niet een Bijbelse zaak is. Maar het lijkt me niet verstandig om de doodstraf uit te voeren. Dus ik ben daar eigenlijk wel een tegenstander van. Maar ik kan niet zeggen dat God dat niet wil. Waarom ben ik er een tegenstander van? Ja, omdat de mens, zijn macht, zo verschrikkelijk is. En ik zie dat wat er gebeurt in Afrika. Ik zie dat wat er gebeurt in Amerika. Hoeveel mensen onschuldig gedood worden. En dan zeg ik, laat ons daar maar van afblijven. Maar we kunnen niet zeggen dat dat principieel onjuist is. Hier wordt iets unieks gezegd. Hier wordt gezegd, je krijgt als volk een regering. En dat volk, of die regering, die gaat regels bepalen. Waarom? Om de zonde te beteugelen. Om het kwaad in te dammen. Om te voorkomen dat er nooit meer een zondvloed hoeft te zijn. Daarvoor is de regering. En doet de regering veel fout? Jawel, dat zijn ook mensen. En dat zijn vaak goddeloze mensen. Maar er is een structuur die ons zegent. U moet eens in een land komen waar geen regering is. Ga dus naar Libië toe. En binnen een week tijd, dan weet je niet of je nog leeft. Net daarna bij welke club je hoort. Want men schiet elkaar af. Albanië heb dat gekend. Een tijd zonder regering. Net na de overname van de democratie over het communisme. En dat was verschrikkelijk. Mensen liepen met grote geweren op de straat. Met grote angsten. Maar wij hebben een overheid. Wij hebben een politie. En, En wij hebben een leger om de zonde te beteugelen. Dat daar veel verkeerd gaat, is waar. Maar dat is een intense genade. Daarom zegt de Bijbel ook dat wij moeten bidden voor de koningen en voor de overheden. Voor de vrede in ons land. Omdat het evangelie verder kan gaan. Maar zeker ook dat er orde is. Wat een zegen is het dat als er iets verkeerd gaat, wij de politie kunnen bellen. Ook al maken ze geweldig veel fouten. Daarom past het ons niet om grote monden te hebben tegenover een regering. Wij horen de algemene genade van God hoog te achten. En met grote dankbaarheid te zeggen dat wij mogen leven in Nederland of in België. Oases in de wereld. Met, oh ja, veel fouten in de regering. Oh ja, veel mensen die grote monden hebben in de regering. Goddelozen die God willen uitschakelen. Maar dat doet niet af van het feit dat het instituut daar is. En dat het instituut in leven geroepen is om te voorkomen dat de zondvloed opnieuw moet komen. God zegt, dat doe ik nooit meer. Maar ik moet mijn maatregelen treffen. Want de mens is nog exact hetzelfde als voor de zondvloed. En supersnel gaat het weer mis. En dat blijkt ook. Als je in Genesis 11 leest, heb je daar de torenbouw van Babel. Dat zijn de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet, die zich uitbreiden en supersnel gaat het weer verkeerd. En al die mensen die daar bij elkaar zijn, die zeggen, laat ons een toren bouwen en laat ons die toren tot de hemel komen en van daaruit gaan wij de mensheid weer regeren. En we gaan eens kijken wie de eerste is. En wij willen weer de eerste zijn. En ze gaan een toren bouwen en dan opnieuw staat er dat God een vergadering heeft in zichzelf. En dan staat er zo indrukwekkend dat God zegt, als dit zo doorgaat, en God zeide, zie, zij vormen een volk, één volk, en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. God zegt dat weer in zichzelf. Hij zegt, ai, 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 het gaat weer verkeerd. En ik wil niet mijn zondvloed brengen op aarde. Ik moet iets anders creëren om te voorkomen dat het kwaad wat voor de zondvloed zo intens was en zo alles overheersend was, dat het opnieuw gaat plaatsvinden. Ze kunnen nu alles voor elkaar krijgen als ze mij buitensluiten. Want ik ben een genadige God. Ik zal niet meer ingrijpen. Dus God grijpt dan in met de talen. En God zegt, ik verwar ze. Al die mensen moeten verward worden. En de mensen zijn met elkaar gaan plannen maken over die torenbouw en over grote dromen die ze hadden om God buiten te sluiten en het hoogste te zijn. En ze kwamen de volgende dag bij elkaar met allen die dan in hun agenda hadden staan de afspraken die ze gisteren gemaakt hadden. En ze begonnen te praten met elkaar en niemand verstond elkaar. En ze zeggen, wat is er nu aan de hand? En ze begonnen ruzie te maken. En niemand snapte er meer iets van. Ik zeg dit en die verstaat het niet. En die zegt dat en ik verstaat het niet. Wat is er aan de hand? Ja, de hemel had ingegrepen. En waarom greep de hemel in? Om te voorkomen dat opnieuw de zondvloed zou moeten komen. Ja, dat is de algemene genade. Wist u dat? Wist u dat u dankbaar moet zijn voor de natuur, voor de dieren, voor de regeringen, en dat een onderdeel is van uw christenleven, om daar eerbiedig mee om te gaan. Omdat dat verbond is met Noach. En ja, dat is de regenboog. Ja. Kunnen ze nooit afnemen. Ook al probeert men dat. Gaat niet. Dat heeft God bepaald. En we zijn dankbaar voor de Heere God. Zo wij komen 's morgens uit ons bed en het eerste wat we doen is zeggen, God, wat geweldig dat we deze dag krijgen van u. En het is winter. Heer, wat is het indrukwekkend dat u het seizoen weer intact heeft gehouden. En de tafel is dan gedekt van eten, zegt de Heer, het is geweldig dat er zaaiing en oogst is geweest En wat een vreugde is het dat we mogen eten. Elke dag opnieuw zeggen we dat tegen de Heere God. En dat laten we niet aan toeval over. We zeggen het elke dag. Elke dag in huizen van wijngaarden wordt dat rijtje afgezegd. God, het is zo geweldig. De tafel staat weer vol. Wij nemen niks meer aan als automatisch. We weten dat hier uw verbond is. En dat u dat verbond heeft geschonken. Ja. Nou, en dan gaat de wereld door. En dan komt het op een gegeven moment met Openbaring. Het boek waar alles volgroeid is. En dan is er geen uitstel meer. Openbaring 10. En dan zegt God, ja, nu is het gedaan. Nu moet ik de mensheid loslaten. Hij heeft het even gedaan in 4045. Toen heeft hij gezegd, ik laat ze even los. Nu, het weerzinwekkende wat er toen gebeurd is, dat is met geen pen te beschrijven. Hebt u daar wel eens over geweend? Heb je er wel eens over geweend wat er toen gebeurd is? Heb je wel eens in die rij gestaan met je kinderen? En met je geliefde vrouw. En dat aan een soldaat je uitlachte in je gezicht. En je vrouw van je afnam. En dat jij je vrouw probeerde te verdedigen. En dat die dan je vrouw sloeg. En jou sloeg. En zich in bult lachte. En je uit elkaar haalde. En je kinderen van je afnamen. Heb je wel eens... Kan je je voorstellen dat dat een mens doet... Ja, dat is wat God bedoelt in Genesis hoofdstuk 8. Dat is in het hart van de mens. En dat is niet in het hart alleen van de Duitsers. Dat is in het hart van ons. God heeft toen gezegd, ik laat ze even los. Ik laat ze los omdat niemand ooit zal zeggen dat een mens goed is. Maar dat ze zullen begrijpen wat er staat in Genesis hoofdstuk 8. En het feit dat dit niet... de algemene zaken meer is nu, maar dat er nu orde is en regel, ook al zijn er van die uitspattingen, is de algemene genade van God. Omdat God ingegrepen heeft en omdat God beperkingen aangegeven. Een van de beperkingen die God aangegeven heeft, is de dood. Vroeger werden de mensen 900 jaar. Nu worden we 80, 90 jaar. En God zegt, ik wil niet dat de mensen... 800 jaar het kwaad kunnen cultiveren en dat steeds dieper in hun leven doordringt. Ik kap het af op 100 jaar. Omdat het niet kan volgroeien totdat alles volgroeid is. Nou, dat is fantastisch. En dit is het voorbereidend werk van God. Want God wil niet alleen maar algemene genade. God heeft een plan en dat had hij al voor de schepping. Een plan dat hij in Christus wil vervullen. Hij wil een volk dat hem is toegewijd. En dat een cadeau is voor zijn zoon. Een bruid zonder vlek of rimpel. En daar bent u een onderdeel van. Dus Gods algemene genade is de basis voor zijn specifieke genade. En die specifieke genade is fantastisch. Dus toen Genesis 11 was... achter de rug was en de spraakverwarring daar was en het volk, iedereen werd verspreid, ging God naar één man daar in Ur der Chaldeeën. En die zei tegen Abraham, ga naar een land dat ik je kiezen zal. Dat land, Israël. Ja, en dat was een reis, dwars door de woestijn, zou dat 1000 kilometer zijn... Maar Abraham is naar Haran gegaan, langs de Eufraat, naar boven. En die heeft 2000 kilometer gereisd door de woestijn. En toen is hij langs die torenbouw van Babel gekomen. U moet dan maar eens kijken op de kaart. Daar is hij langs gekomen. En daar zal God hem gezegd hebben, ongetwijfeld, dat is de poging van de mens geweest, om mij van de troon te stoten. Maar ik wil uit jou een volk maken, uit die hele wereld... die mij dient. En daarvoor heb ik de algemene genade gegeven aan Noach. Wees niet bang voor de natuur. Wees niet bang voor de beesten. Ga niet al je energie verspillen aan allerlei dingen die jij wil. En al je cultuur. Maar dien mij. En weet dat ik zorg voor al die andere dingen. Leef daarin. Wees blij. Leef in een huis. Zaait. En zorg voor je kinderen. Ja. En, De algemene genade schenk ik je. Maar ik schenk je iets speciaals. Ik schenk je een hele bijzondere belofte. En de Heere nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familie en uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is een specifieke genade. Straks zal ik er nog iets over zeggen. Dat eindelijk helemaal tot één persoon komt. Tot de Heer Jezus Christus. Maar die specifieke genade is heel bijzonder. Ja. Abraham, hij wordt dus uit zijn land gehaald. En hij moet naar een land dat God hem wijst. U wordt uit uw eigen situatie gehaald. En God wil hebben dat u een pelgrimstocht gaat doen naar het land dat hij voor u gekozen heeft. God wil hebben dat u de leiding uit uw leven wegneemt. Of afgeeft aan hem. En dat u hem gaat dienen. Ja, dat wil hij. En dan geeft hij hem een land. Nu, dat land is niet onbelangrijk. Wij denken vaak, dat is allemaal bijzaak. Maar dat is niet bijzaak. Dat is eigenlijk een hoofdzaak. God zegt, ik heb een land gekozen. Een stukje land. En dat land is van God. En Leviticus staat dat zo prachtig, Leviticus 23. Dat is niet van Israël. Dat land is van God. Maar hij wil dat Abraham daar gaat wonen. Waarom wil hij dat land? Nu, Ezekiel zegt, Ezekiel 18, dat op de navel van de aarde ligt, dat land. Dat land is niet het navel van de aarde, maar dat ligt op de navel van de aarde. Ik ben dan ook van overtuigd dat daar ook de Hof van Ede gelegen heb. Maar kom, daar mag je van overtuigd zijn. Maar ik kan dat niet aantonen vanuit de Bijbel. Maar ik denk dat wel. En dat is een heel bijzonder stukje land. Er is geen stad in de wereld die groot is, die geen rivier door zijn stad hebt. Stromen. Maar Jeruzalem heeft dat niet. Jeruzalem ligt in de woestijn. Jeruzalem is dor en doods. En God zegt, ik geef je een stukje land midden in de woestijn en een stad die ik verkies midden in de woestijn op een heuvel. En daar is niks te vinden, maar ik ga daarvoor zorgen. Ja. Een stukje land. Dat is een heel bijzonder iets, dat land. Weet u, ik ben net na de oorlog geboren. En ik denk niet dat hier mensen zijn die voor de oorlog geboren zijn. Misschien 1 of 2, ik weet het niet. Maar weet u, in oorlogsvoering is dat een essentieel iets. Meestal heb je dat de troepen, de vijandige troepen en de geallieerde troepen, gescheiden worden door een rivier. En dan is de brug over de rivier is essentieel om van het gebied dat bevrijd is te gaan in vijandig gebied om dat te bevrijden. En die bruggen die worden bewaakt en die krijgen een bruggenhoofd. Dat betekent dat men aan de overkant in vijandig gebied een stukje grond verdedigt. En dat barricadeert. En die gaat men zitten op vijandig gebied. Gaat men dat stukje, gaat men dat beschermen om die brug te vrijwaarden van vernietiging. Nou, dat land Israël is een bruggenhoofd. Ze noemen dat een bruggenhoofd. God verdedigt dat land omdat hij de hele aarde op het oog heeft. En de wereld die stort zich op dat land omdat ze de hele aarde op het oog heeft. Maar God heeft een verbond gesloten met de aarde. En God heeft dat algemene genade gegeven, maar God heeft ook specifieke genade gegeven. En hij zegt tegen Abraham, hij zegt, ik ga je brengen in een land dat ik je ga geven. Dat is mijn land. Dat is een stukje bruggenhoofd in vijandig gebied. En van daaruit zal ik de hele wereld gaan zegenen. En zal ik komen tot het grote doel van mijn eeuwige plan. En dat is indrukwekkend. En wij zijn daarbij betrokken. En kerstfeest is het begin van dat grote plan. Wat al die eeuwen al bestond. Je kan niet zeggen begin, maar een zichtbaar begin. Dat is zo indrukwekkend. Dat God daar Vanuit de hemel op dat kleine stukje land zijn zoon laat droppen. Vanuit de hemel. Met een grote luchtaanval, met een parachute, weet ik het wat. En dat wordt daar dan in heel onooglijk, heel klein. Want weet je, Satan zat er bovenop. Maar weet u, één ding. Satan heeft heel veel macht. Satan kan het Joodse volk vermoorden. Maar één ding kan Satan niet. En dat is klein zijn en nederig zijn. Dat kan hij niet. Dus God heeft deze aarde gered door nederigheid. God is gekomen in een onooglijk klein kindje. Op een gebied midden in de nacht. Er was geen plaats voor hem. Nee, maar er was een bruggenhoofd. Bethlehem is een bruggenhoofd. En vanuit dat onooglijk klein dorpje daar heeft God alles in stelling gezet om de wereld te redden. En dat doet hij niet met het oordeel. Ja, hij doet het wel met het oordeel. Maar een verschrikkelijk oordeel. God doet dat met een verschrikkelijk oordeel. Maar dat verschrikkelijke oordeel, wat op de aarde hoort te liggen, legt hij op zijn zoon. Dit is buitenaards. Zo mooi. Dat legt hij op zijn zoon. Van begin af aan. In die kleine kribbe. In doeken gewikkeld. Heenwijzend naar Genesis hoofdstuk 3, waar de mensen zich klederen, waar God de mensen klederde, omdat ze naakt waren. En de Heer Jezus, hij was de enige die naakt kon zijn, maar hij werd bekleed met onze zonden. En die is de weg gegaan, 33 jaar, en toen is hij gekruisigd. Toen heeft het parlement van de wereld, de instellingen die God heeft bepaald om de zonde te beteugelen, die hebben de macht gegrepen en die hebben zijn zoon gedood. En dat blijft 100% staan. Dit was weerzinwekkend wat daar gebeurde. Dat ze de zoon van God doodden. De eigenaar van de wereld. Hij die algemene genade had geschonken. En ze hebben weer die coup gedaan die ze gedaan hebben net voor de zondvloed. En God zei, maar ik ga niet opnieuw de zondvloed op aarde brengen. Wat ik ga doen is dit. Wat die mensen mij aandoen, ga ik gebruiken om juist de mensheid te redden. En hij draait de zaken totaal om. Want hij is genadig en hij heeft een plan. En zijn plannen falen niet. Zo, hij is opgestaan uit de doden. En u bent het resultaat. Ik ben het resultaat van de opstanding uit de doden. God heeft ons leven veranderd. God heeft de liefde voor hem in ons hart gelegd. En wij mogen een offer brengen door Christus te aanvaarden, die het grote offer is op Golgotha. En dat is een aangename geur voor God. En God zegent ons. Ja. En God zegt, je mag behoren bij mijn bruid. En die zeggen, ja, maar we hebben dat niet verdiend. En God zegt, ik weet dat. Dat is genade. Geniet ervan. Geniet ervan. Denk niet dat je het zelf moet doen. Alles kwam uit de hemel. Kerstfeest is een duidelijk plaatje wat de mens niets kon doen. Niets, 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 niets. Ze waren bezig met de schapen. En toen het geopenbaard was dat er een kind geboren was, lieten ze alles achter. De schapen in het veld. De wijzen lieten al hun rijkdom en weet ik het al, hun macht achter en gingen op weg. En de enige die overbleef was daar de Heer Jezus Christus. De enige die aandacht kreeg bij de herders. En bij de wijze was Jezus Christus. En de enige die aandacht kreeg bij Herodes was Jezus Christus. En hij hoorde bij die mensen die niet die specifieke genade hadden, maar die weer aan die grens was waarvoor God de zondvloed moest brengen. En hij gaat moorden. Hij gaat moorden. En er zal, dat zal opnieuw gebeuren over de aarde. Moorden. Of je geeft je over aan de specifieke genade van God. En als de specifieke genade van God je deel is, dan is het dat je mag genieten van de algemene genade. Maar dat je ook mag weten dat God geestelijk voor je zorgt. Dit zegt de apostel Paulus over die specifieke genade. Wel nu, zegt hij, zo zijn de beloften aan Abraham en zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan zijn nageslachten. Nou, als je Genesis 15 leest, is dat zo duidelijk. Genesis 17. Nou wordt het in het enkelvoud genoemd. Niet nageslachten. Ja, Abraham is een vader van vele volken. Ja, Ismaël is ook een zoon van hem. En er zijn vele volken uit voortgekomen. En Esau is een kleinzoon van hem. En ook daar zijn volken uit voortgekomen. Maar als het gaat om de belofte, om de besnijdenis, dan wordt het enkelvoud. Dan is het het kind uit Sarah en Abraham, Isaac. Via de lijn van Isaac, van Jacob. Dan gaat het om het volk. En hier staat het dan. Indien gij... wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan zijn nageslachten. Als er sprake zou zijn van velen, maar aan één. En dan komt het. En aan uw nageslacht, en dat is Christus. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus is uit het volk van Israël. De Heer Jezus is op de troon, is overwinnaar en zit in dat bruggenhoofd. En de Heer Jezus is de schepper van hemel en aarde. En hij gaat straks de hele aarde overwinnen. In Openbaring hoofdstuk 5. Wie is waardig de boekrol te openen? En Johannes weende. En dan komt er een engel en die troost hem. Weent niet, want één is waardig. Dat is de Christus. Dat is het lam. De leeuw van Juda. Het lam dat geslacht is. De specifieke genade. Geen verdiensten. Dat is genade. En we zijn dankbaar voor kerstfeest. Voor de geboorte van Jezus. Ik kreeg van de week nog een mail over, maar kerstfeest moeten we niet vieren. Dan zeg ik, allee, zullen wij niet vieren wat God viert? Lees eens Lucas 2, hoe de hemel in beweging is als het kind geboren is. De hemel geeft alle engelen naar de aarde en zingen lof. Zouden wij niet meezingen? Natuurlijk wel. Zullen wij niet een groot feest vieren? Natuurlijk wel. Maar pas op, want Satan bouwt zijn feestjes in kerstfeest. Wees wars daarvan. Maar viert de specifieke genade, de komst van Christus. Want dat is de kern van de belofte van God aan Abraham. En eens zal dat bruggenhoofd, dat volk Israël, dat stukje land, de plaats worden waar de hele wereld wordt voorzien van het woord van God. Uit Jeruzalem zal het woord uitgaan, Jesaja hoofdstuk 2. En dan zal de aarde overwonnen worden in het grote rijk van God, als een voorbereiding op de eeuwigheid. Zo wat een genade hebben wij gekregen. En algemene genade. Wees een goede burger. Mag je dan niet oneens zijn? Dat mag wel. Mag je dan niet dat laten weten? Dat mag ook. Ja. Je mag alle wegen bewandelen. Maar je mag niet bitter zijn. Je mag niet in opstand zijn. Je mag niet vernielen. Je mag niet grote woorden gebruiken. Je zal diepe eerbied moeten hebben voor de algemene genade van God. Omdat je de specifieke genade van God gekregen hebt. En weet dat hier op aarde al die dingen gegeven zijn om de zonde te beteugelen. En wee u als u die zonde doet, terwijl ze door God juist beteugeld worden. En er worden veel grenzen overschreden. Het wordt steeds erger. Openbaring komt eraan, ik weet dat. Maar wij zijn mensen die die specifieke genade hebben gekregen. En we brengen glorie aan God. Halleluja. Amen. Vader, dat uw heerlijkheid over ons mag komen. En we erkennen dat wat uw woord zegt, dat wat u zegt, uit uw vaderhart, Heer, is eerst gekomen dat u niet meer de aarde zal vernietigen. Terwijl de mens niet veranderd is. Wij zijn niet veranderd. O Heere God, en hoe verschrikkelijk is het dat dat ontkend wordt. Ook vaak door ons. Maar we bidden u dat we diep de genade mogen leren kennen. En mogen roemen in de specifieke genade. Wilt u ons zo leiden naar kerstfeest toe? En uw naam verheerlijken om Jezus wil. Amen.